De kerkraad maakt u het volgende bekend. Dat in ondertrouw zijn opgenomen Laurens de Koning en Annette van der Elst. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 25 augustus. Om 13:30 door dominee Visser in ons kerkgebouw. Eveneens in ondertrouw opgenomen Robin Molenaar en Jopje Gerarda van Vossen. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 27. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewogen. Derde van 27. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord Psalm 84. Wij luisteren naar de wet, wij zingen het tweede van Psalm 6 en wij lezen Psalm 84.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden mussen huis en de zwaluwen nest voor zich, waar zij haar jonkens legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der Moebezi-bomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht en iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan het dorpel in het huis mijns Gods te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Psalm 84, vers 6 tot en met 8. Vers 6 tot en met 8. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der Moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. En iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. In onze voorbeden willen wij gedenken aan de rouwdragende familie van der Plicht. In de kring van die familie is de schoonmoeder van Gert van der Plicht overleden. Dat is de moeder van zijn eerste vrouw, dat is moeder en oma Jongbloed. Verder ligt zuster van ene naam weer in het ziekenhuis vanwege een blaasontsteking. Broeder J. Boy van de Ruiterstraat moest opgenomen worden vanwege een ontsteking op zijn hoofd. Broeder J. van Wingerden uit Maasdam moest de afgelopen week opgenomen worden. Die mag weer thuis zijn vanwege een blaas- en longontsteking. Zuster van de Breevaart Stoop moet aanstaande vrijdag een heupoperatie ondergaan. Zuster van die ooms ligt nog voor observatie in het Dordwijk ziekenhuis. En haar man, broeder J. van die, moet de komende week geopereerd worden en moet een stukje van zijn darm weggenomen worden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, past ons uw naam ook moedig te erkennen dat we weer in uw huis mogen zijn. En dat ook de gemeente er weer mag zijn. Dat we allen weer gespaard en gedragen zijn in de achterliggende weken. Toen velen ook elders waren. En u hebt ons weer bij elkaar gebracht. Er zijn geen ernstige ongelukken gebeurd. We mogen allen nog zijn in het liefelijke heden der genade. En dan brengt u ons onder de genademiddelen. En dat is een groot voorrecht in onderscheid van zoveel anderen. En daar willen wij uw naam in erkennen. Dat gij uw langmoedigheid nog uitgestrekt hebt over ons allen. En dat gij ons allen komt op te roepen tot bekering. En tot geloof. En Heere, wilt gij ons dan ook bedekken met de regen van de Heilige Geest. Zoals ook in onze tekst naar voren komt. Dat de regen en ganse rijkelijk zal overdekken. En wij bidden u om de bediening van de Heilige Geest in het bijzonder. Wanneer we geroepen zijn vandaag uw woord te verkondigen. Wilt gij ons opening schenken in uw woord en ons leiden door de Heilige Geest. Maar ook bij het luisteren ernaar dat we van u een geopend hart mogen ontvangen. Zodat het woord kracht mag doen in ons aller leven. Heere, wilt gij in het bijzonder zijn met de noden der gemeente, we mogen ze voor u de Heere neerleggen. Dan denken we aan de rouwdragenden, in het bijzonder de familie van der Plicht, die in de achterliggende week te horen kreeg dat moeder en oma Jongbloed is overleden. Er is een eind gekomen aan een veel bewogen leven. Daar ze toch haar man zo vroeg naar het graf moest brengen. En ook twee van haar kinderen. En Heere, u weet waar zij is. Zij was een stille, in zichzelf teruggetrokken vrouw. Maar Heere, wilt gij dan ook met de familie zijn, wanneer er allerlei gedachten naar boven komen. Wanneer er ook allerlei herinneringen naar boven komen, die we aan haar, maar ook in de omstandigheden die we meegemaakt hebben met haar, hebben meegemaakt. Heere, wij bidden u of gij dan ook wilt komen met uw woord. U bent de levende God. En wilt gij dan ook troosten met uw woord, opdat we bij al deze dingen u de Heere zouden zoeken. U de Heere zouden nodig krijgen voor ons eigen hart en leven. We hebben samen gezongen, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Daar komt het zo op aan, Heere, dat wij gewassen en gereinigd worden door dat dierbare bloed van Christus. Opdat wij zonder verschrikken voor uw aangezicht mogen verschijnen. Heere, wilt u dat ook doen? Gedenk ook de zieken in ons midden, onze oude zuster van ene naam die weer in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Geef dat de medicijnen mogen aanslaan en dat ze gesterkt mag worden, opdat ze weer thuis mag komen. Maar bovenal wilt u haar uw genade schenken. We dragen onze broeder Boy aan u op, die plotseling opgenomen moest worden vanwege hevige pijn. En wij bidden u of gij ook het medicijn wil zegenen. En als er nog verder onderzoek zal plaatsvinden, geef dat er geen ernstige dingen uit zullen komen. En waak over zijn leven. Heren, wij bidden u ook voor broeder Van Wingerden. We mogen uw naam danken dat de medicijnen zo snel mochten aanslaan. Dat hij uw hand daarin mag zien, uw langmoedigheid. We dragen zuster van de Brevaart aan u op, die geopereerd moet worden. Ga met haar mee, zodat ze mag ervaren, ik zal u vergezellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. En daar bidden we ook voor onze zuster van die het ook erg moeilijk heeft. Heere, wilt u haar toch helpen in haar gedachten en rust geven in haar gedachten. Maar bovenal, dat zij het toch door u bekeerd mag worden. Dat is toch het voornaamste, dat ze dat gaat zoeken. We bidden u ook voor haar man, die aanstaande dinsdag opgenomen moet worden in het ziekenhuis om geopereerd te worden. Waak over hem. U weet ook van zijn persoonlijke omstandigheden af. O Heere, wilt gij hem ook overgave geven. Maar bovenal, schenk ons uw genade. En dit alles vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 84, vers 1, 2 en 3. De Heere zegene u en uw gaven. 1, 2 en 3 van Psalm 84. En zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 84. En daarvan het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elken er zal in het zalig hoort van Sion haast voor God verschijnen. Let Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God, geef mij gehoor. Het vierde vers van Psalm 84. Gemeente, wat is het fijn dat we elkaar weer zien. Dat we weer gespaard en gedragen zijn. Het is voor een dominee niet altijd de fijnste tijd, de vakantietijd. Want dan zitten er zoveel gaten in de kerk. Dan denk je, ja, waar zou die dan zijn en waar zou die dan zijn? En dan weet je, ze zijn op vakantie. En dan is het altijd weer een zegen als de kerk vol is. En dat we elkaar weer mogen ontmoeten. En dat de Heer ons gespaard heeft, jongens en meisjes, dat er geen ongelukken gebeurd zijn. En dan begint onze tekst met welgelukzalig. Dat is een belangrijk woord in de Bijbel. Daar zit het woordje zalig worden in. Ik hoop dat je daarvoor ook naar de kerk komt. Dat je zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? Maar dan moet je proberen vanuit God te denken. Wat God reeds gedaan heeft om ons zondaren zalig te maken. Dat begint bij God. Dat begint bij Gods gedachten. Dat God dat al van eeuwigheid heeft uitgedacht om een zondaar zalig te maken. Dat begint bij zijn raadsplan, zijn heilsplan. En dat heeft hij uitgevoerd. Dat is nodig om zalig te worden, dat dat uitgevoerd wordt door de openbaring van die gedachte. De bekendmaking van die gedachte. En dat doet hij in het bijzonder in zijn huis. Daarom heeft die dichter dat huis van de Heere zo lief. Dat doet hij door middel van zijn woord en door middel van de prediking. In het Oude Testament heeft hij dat bekendgemaakt door de beloften en door de schaduwdienst. En dat heeft hij niet alleen bekendgemaakt, maar dat heeft hij ook echt uitgevoerd. Door de zending van zijn Zoon, de Heere Jezus. Hij heeft hem de naam Jezus gegeven. Zaligmaker. Dat is noodzakelijk dat hij gekomen is. Dat hij ook daadwerkelijk dat uitgevoerd heeft wat God eist van de Zoon. Namelijk de dood. Om te betalen voor de zonde. Dat hij het volbracht heeft. Maar er is meer nodig. Er is een boekje van Philpott met deze titel. Wat is nodig om een zondaar zalig te maken? Twee dingen, zegt hij. Wat God voor ons doet. Maar ook wat God in ons doet. Dat is ook nodig. Want het is niet genoeg als we onze kinderen naar een reformatorische school sturen. Morgen gaan de scholen weer beginnen. Ik hoop er vanmiddag in mijn gebed aan te denken. En het is ook niet genoeg om onze kinderen naar de zondagsschool te sturen. En die hopen ook weer te beginnen. En dat is ook een goede zaak. En het is niet genoeg dat onze kinderen een Bijbel kunnen lezen. En dat je veel feiten uit je hoofd kent. En dat je straks naar de catechisatie gaat, dat is ook een goede zaak. Jazeker. En dat je twee keer naar de kerk gaat. En dat je probeert uitwendig ernaar te leven. Maar dat maakt een mens niet zalig. Er zijn wel mensen die daarop varen, naar de eeuwigheid toe. Die daar rustig van worden, als ze daarmee bezig zijn, in hun geweten. Maar Philpott die zegt zo heel duidelijk, er moet niet alleen iets voor ons gebeuren, maar ook in ons. En daar spreekt ook deze dichter van in onze tekst. Dat er in ons hart iets gebeurt. Dat de Heilige Geest in ons gaat wonen en gaat werken. Zodat je echt God leert kennen. Zodat je echt Christus leert kennen tot zaligheid van je ziel. Daar zijn we ook bij opgevoed, nietwaar? De noodzaak van de waarachtige bekering tot God en het geloof in Christus. Daar zijn we bij opgevoed. Maar het is niet om het even, geliefde gemeente, hoe je naar de kerk gaat. Deze dichter die had echt een verlangen om naar Gods huis te gaan. Heb u dat ook? Dat je je knieën buigt en dat je zegt, Heere, zou u toch in ons midden willen zijn? Dat je de gemeenschap zoekt. Dat je het niet alleen fijn vindt om elkaar weer te zien. De gemeenschap van de gemeente, maar de gemeenschap met God. Dat God gemeenschap wilt oefenen met een arm en een verloren mensenkind die God kwijt is. Dat hij die gemeenschap terug wil geven. En dat ook hoe langer hoe meer, dat dat ook verdiept gaat worden. Dat is het verlangen van de ware pelgrim. En dat schrijven we boven de predikinggemeente. Het pelgrimsverlangen naar de gemeenschap met God. En dan staan we stil bij drie gedachten. Het hart van de pelgrim, de weg van de pelgrim en het doel van de pelgrim. En kijkt u maar naar de tekst, gemeente, want onze punten komen uit onze tekst op. Het pelgrimsverlangen naar de gemeenschap met God, het hart van de pelgrim, want in vers 6 staat, wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Dus in het hart. En dan de weg van de pelgrim. Als zij door het dal der moerbeziumbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein, en ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. En dan het doel van de pelgrim, dat is, zij gaan van kracht tot kracht, en een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Psalm 84 is een van de lievelingspsalmen bij Gods kinderen. In Psalm 84 ruik je de geur van het leven. De geur van de liefelijke gemeenschap met de Heer. De geur van de keuze van het nieuwe leven. Wie de dichter is, dat weten we niet. Want de psalm begint niet een psalm van, maar zet direct in voor de opperzangmeester op de gitet, een psalm voor de kinderen van Korach. De kinderen van Korach, dat waren de kinderen die niet meededen met hun vader. Dat is wat. Als je op een bepaald punt zegt, en ik doe niet met mijn vader mee. Dat kan alleen maar op het punt van de zonde. Dat je zegt, en dan ben ik ongehoorzaam. Daar ga ik niet meer mee. En die kinderen die zijn daarvoor beloond. Die mochten een bijzondere plaats hebben in de dienst van de Heere. Voor de kinderen van Korach. Uit deze psalm kunnen we wel het een en ander ontlenen. Om antwoord te krijgen op de vraag van wie zou de dichter kunnen zijn. Er zijn uitleggers die zeggen, het moet een eenzame priester zijn die tijdelijk verstoken is om op te gaan naar Gods huis. En dat concluderen ze dan aan vers 11, waar gesproken wordt over die dorpelwachter. En hij wist daarvan, om daar op de drempel van het huis des Heren te staan en mee te doen aan de dienst van de Heren. En nu kan hij niet naar Gods huis. Misschien is hij wel ziek. Langdurig ziek.
Een oudere die zo graag nog een keertje naar de kerk zou willen gaan. Die zijn er ook in ons midden. Andere uitleggers, met name Calvijn, die schrijven deze psalm toe aan David. En dat concluderen ze dan aan de hand van vers 10. Omdat daar staat: aanschouw het aangezicht uws gezalfde. En dan zou hier de dichter op zichzelf wijzen als een pleitgrond dat hij gezalfd is. En dan denken de meeste uitleggers aan de tijd dat Absalom dingde naar de troon. En dat David dan pleit op het feit dat hij gezalfd is door de Heer tot koning over Israël. Maar hoe het ook zij, gemeente, het gaat hier in ieder geval om iemand die een sterk verlangen heeft. Zo sterk dat hij dat onder woorden brengt in vers 3 met de woorden: mijn ziel bezwijkt van verlangen. Een sterke Hebreeuwse uitdrukking. Hij kan het er niet in uithouden. Zo sterk is dat verlangen naar het huis van de Heere. En daarin openbaart zich de liefde van God in zijn hart tot de Heere en tot zijn dienst. Kent u dat verlangen, gemeente? Dat sterke verlangen naar de Heere en naar zijn gemeenschap. En dan is deze psalm echt een pelgrimslied. Een lied dat aangevangen werd op weg naar Jeruzalem, op weg naar het huis van de Heere. De lievelingspsalm, psalm 84. En dan laat hij in zijn hart kijken. Want dan zegt hij: wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. Zo begint onze tekst met dat woord: wel gelukzalig. Gelukkig is die mens. Wat is dat voor een mens? Dat is een mens die zwak gemaakt is. Gelukkig is die mens die door God krachteloos gemaakt is. Gelukkig is die mens wiens beide benen geestelijk gebroken zijn. Die door alles heen gezakt is. Want iemand die zijn sterkte in de Heer gevonden heeft, gemeente, dat is een mens die ontdekt is aan zijn eigen krachteloosheid. Die geen kracht heeft om nog verder te leven. Die geen kracht heeft om tegen de zonde te strijden. En tegen de duivel. Die geen kracht heeft om het kruis te dragen. Die geen kracht heeft om verder alleen door het leven te gaan. En aan wie de Heere zich geopenbaard heeft. In zijn sterkte. En die door het geloof heeft mogen leren steunen op de God. Zijn er sterkte. En dan gaat hij laten kijken in zijn hart. Want dan zegt hij: wel gelukzalig is de mens in wier hart de gebaande wegen zijn. Dat is dus een mens, gemeente, met wie wat in het hart gebeurt. Het is de Heere altijd om het hart te doen. De Heere walgt van uitwendige, dode godsdienst. Echt waar, gemeente. De Heere ziet op dit moment jouw hart en mijn hart en uw hart. De Heere ziet op dit moment hoe het er in toe gaat in dat hart. Of je hart nog thuis is. Dat kan, terwijl je hier zit. Of je hart nog bij je geld zit. Of je hart nog bij je huis is. Of je hart nog bij je werk is. Of je hart is bij de wereld en al haar vermaak. Of daar je hart is. Of dat je hart erbij is. O, de Heere, geef het door zijn geest dat je hart erbij mag zijn vanmorgen. Bij de prediking. bij het zingen van de psalmen in het huis des Heren. Want de Heer zegt wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Wat zijn dat voor wegen, de gebaande wegen? Wat bedoelt hier de dichter mee? Onze kanttekeningen schrijven het volgende. Namelijk de wegen naar de tabernakel. Of de wegen van Gods geboden. Namelijk door Gods geest met de olie der liefde ingebracht. Vorige week heeft dominee Egaars gepreekt over de 5 wijze en 5 dwaze maagden. En die wijze maagden die hadden olie in hun hart. De olie der liefde. De olie van de Heilige Geest, zeggen onze kanttekeningen. Spurgeon zegt, in wier hart uw wegen zijn. Terecht wijzen de kanttekening allereerst op de wegen naar de tabernakel. Want in Davids tijd stond de tabernakel te Sion. De tent des Heren, de tent der samenkomst. En wanneer de pelgrim dan op weg was naar Jeruzalem, naar de tabernakel, dan waren de wegen naar de tabernakel in zijn hart. Dat zijn de overwegingen van een pelgrim, wat hij daar gaat doen, wat hij daar gaat zien, wat hij daar wil ontvangen. Wat hij daar wil ontmoeten. En gemeente, jongens en meisjes, wat wil je nu horen? Wat wil je nu ontvangen in het huis van de Heere? En daartoe heeft God een weg gebaand in zijn hart, niet alleen in zijn verstand, maar ook in zijn hart, in zijn gevoel, diep in zijn gemoed, door het werk van de Heilige Geest. Dat doet de Heere. De Heere baant een weg zoals we dat lezen in Jesaja 40 vers 3 en 4. Een stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heeren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Zo is het in het hart van een arm en een verloren zondaar die door genade bearbeid wordt door de Heilige Geest. Dat is van nature een wildernis. En daar verkeren allerlei kromme wegen in. Geen gebaande wegen die gericht zijn op het huis van de Heere, die gericht zijn op de Heere zelf. Die wegen die worden gewerkt door de liefelijke werkingen van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest gaat indringen. Op een liefelijke wijze. Op een wijze dat je gevoelt dat de Heere je gewillig maakt. Terwijl je eerst onwillig was. De Heere je hart verbreekt, terwijl je eerst hard was. En dat de Heere je inwint om de Heere te gaan zoeken. Om bij het volk van God te mogen horen. Dat de Heere je gaat inwinnen om de Heere te mogen leren kennen voor eigen hart en leven. Dat de Heere de keuze in je hart gaat werken. En je blinde zielsogen gaat openen voor het goede van de dienst van de Heere. En dat de Heere je laat zien de beperkingen van de dingen van deze wereld en de dingen van deze aard. En de vergankelijkheid van je leven. En juist nu je de vakantie ook achter de rug hebt en misschien wel een beetje uitgerust bent, dan moet je toch eerlijk zijn en dan moet je zeggen, ja, het is maar 2 weken geweest, het is weer voorbij. En zo gaan alle genoegens van deze wereld voorbij en dat gaat zo'n pelgrim zien. Zo'n pelgrim gaat zich niet hechten aan de dingen van deze aarde, maar die leert dat hij afscheid moet gaan nemen van dit leven. Hoe lief zijn vrouw ook is, hoe goed haar man ook is, maar dat ze vroeg of laat een keertje afscheid moeten gaan nemen van elkaar. Afscheid van dit leven. En hoe succesvol uw carrière ook is, en hoe goed je misschien het afgelopen schooljaar ook geboekt hebt, maar dat je toch tot inzicht komt en toch komt aan alles een keer een eind. Zo niemand gaat breken met de zonde. Echt waar. Dat ligt in het hart verklaard. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik waar liever in mijn bonds godswoning dan in de tenten der goddeloosheid. Dat ontvluchten ze. De tenten der goddeloosheid. Och, je maakt van je slaapkamer toch geen tent van goddeloosheid. Mijn jongen, mijn meisje. Terwijl je vader en moeder het niet kunnen controleren. Je maakt toch van je hart niet een voetbalstadion. Dat je meedoet met sport en spel. En dat je daar je vermaak in vindt. Of is dat wel zo? Is er zo'n puinhoop in je hart. Zo'n liefhebber van jezelf. Dat er geen plaats is voor de Heere en voor zijn dienst. Maar de Heere die maakt een gebaande weg. Bereid de weg des Heeren door de prediking van de wet, door je te ontdekken aan je zonde en ongerechtigheid en je te laten hongeren en dorsten naar de gerechtigheid die alleen bij God in Christus te vinden is. Gebaande wegen, dat wil ook zeggen dat de Heere plaats maakt voor zijn genade. Gebaande wegen, dat is niet alleen dat een mens voor het eerst in de bekommering wordt gebracht. In de bekommering van het godsgemis. Om de Heere te gaan zoeken in zijn leven. Maar ook telkens weer opnieuw. Want hoe kunnen Gods kinderen toch ook lam geslagen zijn? Dor zijn? Hoe kunnen Gods kinderen ook dodig zijn? Dat er totaal geen gevoelige werkzaamheden zijn naar de Heere toe, naar zijn huis toe. En daarom hebben zij ook elke keer weer die gebaande wegen nodig. Plaatsmakende genade voor de Heer en zijn dienst. Ze zijn echt gericht, concreet. Kijk maar in de psalm. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Ze zijn gericht op de woningen, daar waar Gods volk verkeert. De bijeenkomst, de standplaatsen van Gods kinderen. Daar ligt hun hart. En dan wordt het concreet gemaakt in vers 3. Daar de voorhoven des Heren. Buitenhof, binnenhof, buitenhof waar dan het volk vergaderd is. En dat je Gods kind ontmoet, dat kun je soms hebben wanneer je naar een zendingsdag toe gaat of naar een bewaren pandag. En als je weer een van Gods kinderen ziet en dat je dan op hem afloopt en hé, ben jij hier ook en oh, u hier ook. En dat je contact krijgt, dat je gesprekken met elkaar krijgt. Buitenhof, binnenhof. Als je een stapje verder komt en dat je daar de priesters ziet. Hoe ze druk bezig zijn in de dienst van de Heer om alles klaar te maken. En dan uw altaren. Dat grote brandofferaltaar waar de offerdienst plaatsvindt en dan natuurlijk in het heilige waar het reukofferaltaar staat, gericht op uw woning, op uw voorhoven, op uw altaren. En in vers 5, welk gelukzalig zijn zij die bij u wonen. Dan ben je jaloers op een kind van God, want die woont in het hart van God. Die woont in het woord van God. Daar vindt hij zijn verblijfplaats. In dat woord van God. Psalm 27 hebben we gezongen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen Gods vrije gunst aanschouwen. De liefelijkheden des Heren. Zo staat er in de onberijmde psalm. Onze kanttekeningen zeggen dan, dat is de liefelijke godsdienst waardoor de Messias met al zijn weldaden wordt afgebeeld in het huis des Heren. En dagelijks geloofd en geprezen. Waar de grote waarheden van Gods verborgenheid wordt ontsloten. Kijk, en in die gebaande wegen, daar is een verlangen om dat te mogen zien door het geloof, om dat te mogen aanschouwen. Dat je niet blijft steken in de uitwendige godsdienst. Dat je zegt, oh wat hebben die priesters toch een mooi kleed. En kijk eens naar de wijze waarop ze een dier slachten. En kijk eens waarop zij offeren. En hoe eerbiedig ze dat doen. Dat je je daaraan vergaat. En dat ze met het bloed naar binnen toe gaan. In het heilige. En dat je weet dat ze daar met die kolen het wierook aansteken. En je ruikt misschien de geur. En ja, er zijn mensen die hebben echt ook een uitwendig vermaak in de dienst van de Heere. Maar dat je het niet verstaat, gemeente. Dat je niet doordringt tot het diepste heilgeheim. Dat is het verlangen van deze dichter. Dat hij door genade dat mag beleven. Wat hij daar ziet. Want wat je ziet, wat je weet, dat beleef je nog niet, gemeente. Wat daar afgebeeld wordt. Wat er gepredikt wordt. Want net zoals onze kanttekeningen zeggen, waardoor de Messias en al zijn weldaden worden afgebeeld. Dat je dat ook persoonlijk mag leren kennen. Kijk, en wel gelukzalig is de mens die met een gebroken hart en een verslagen geest daar naartoe gaat. Die geen kracht meer heeft. Die zegt, Heer, ik hou het niet meer vol. Ik kan er niet meer tegenop. Heer, wilt gij uw sterkte laten zien in uw huis? En dat zijn de gebaande wegen van een pelgrimgemeente. Dat ik oefeningen krijg. Oefeningen des geloofs vanuit het gemis. Want een oefening begint altijd vanuit het gebrek, gemeente. Vanuit het gemis. Vanuit de nood. Vanuit een kruisweg. Vanuit de weg die de Heere houdt met de pelgrim. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De weg van de pelgrim. Want die pelgrim die kiest zijn eigen koers niet. Maar de gebaande wegen van de Heere in het hart zijn afgedrukt. De wegen des Heeren. De wegen van het woord. Dat is niet iemand die zegt, nou ik heb hier een reisgids. Ik ga mijn eigen koers bepalen. Ik wil dit omzeilen. En ik ga dat weggetje inslaan. Dat is een makkelijke weg. Nee gemeente. Die weg die gaat dwars door een dal. En dan komen we bij vers 8. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan. Stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen en gans rijkelijk overdekken. Dal der moerbeziënbomen. In het Hebreeuws staat het woord baka. Sommigen hebben misschien ook wel dat dagboek van Philpot. Het baka-vallei. Nou, dat is vernoemd naar deze tekst. Want dat staat in het Hebreeuws baka. Baka. Baka-struiken groeiden daar. Moerbeibomen. Wat waren dat voor bomen? Wat waren dat voor struiken? Struiken met veel takken, harde takken, taaie takken, met harde bladeren. En die groeiden alleen in een waterarme streek. Dus dit is een dal dat je kunt typeren als een dal zonder water. Een dal zonder leven. Een tranendal. Zondag 9 heeft het over een jammerdal. Een moeilijkheidsdal. Een dal dat moeilijk te begaan is voor een pelgrim. Ach pelgrim, je zou toch een andere weg kunnen kiezen. Je zou het toch kunnen omzeilen. Nee, deze weg naar het huis des Heren gaat dwars door dat dal heen van de moerbeziënboom. Een dal vol gevaren. Een dal waar ook wilde dieren wonen. Die loeren op het vlees van pelgrims. En dat bedoelt hier de dichter geestelijk. geestelijk leidt de Heere door het dal van de moerbeziumbomen, gemeente. Dat is nog steeds zo. Een moeilijkheidsdal. Om tot de gemeenschap met God te brengen. U moet er maar eens opletten, geliefde gemeente, wanneer de keuze, de liefdekeuze in het hart wordt gewerkt. Dan plaatst de Heere daarna, een poos daarna, of misschien wel snel daarna, een moeilijkheidsdal. En waarom doet de Heere dat? Dat doet de Heere om die keuze te gaan beproeven. Om de liefde te gaan beproeven. De liefde tot God. En om dat zwak pas beginnend geloof te gaan oefenen. En om de hoop daadwerkelijk te laten functioneren. Want door de ingestorte liefde heeft hij een levende hoop gekregen in zijn hart. Maar die hoop moet echt gaan hopen. Dat geloof moet echt gaan geloven. En die liefde moet echt gaan functioneren. En dat wordt beproefd, gemeente. Misschien heb jij je meisje ook wel eens beproefd. Ik heb het ook een keer gedaan bij mijn eerste vrouw. Toen zei ik tegen haar, wat zou je ervan denken als ik het uit zou maken? Dat was een beproeving. Dat is maar een klein voorbeeldje. Maar zo werkt de Heer ook dikwijls. Dat de Heer je brengt in een weg die je zelf niet hebt uitgekozen, want het is een gebaande weg van de Heer. En dat je Gods weg helemaal niet begrijpt. Dat je in het donker terechtkomt. En dat er een vreemde aanvechting bovenkomt. Uit je hart of van buitenaf. Dat kan je door mensen worden aangedaan. Dat kan je door Satan worden aangedaan. Dat kan in je lichaam slaan dat je een pijn hebt in je lichaam. Dat je niet meer zo uit de voeten kunt. Dat je zegt, nou kan ik toch dit niet meer en ik kan toch dat niet meer. Dat kan iemand zijn op je weg die je lastig valt of wat dan ook. Dat kan weer de oude zonden zijn waarvan je dacht dat die door de liefde bedekt waren. Echt waar, gemeente, dat is een dal van moerbeziumbomen. Dat de Heer je afbreekt, ook in je maatschappelijke leven, in je werk soms, in je gezondheid. Daar kiest een mens niet voor, gemeente. En wat doen die pelgrims dan in dat dal? Volgens onze tekst, dan stellen zij hem tot een fontein. En ook zal de regen en gans rijkelijk overdekken. Er staat hier een vertaalmoeilijkheid in het Hebreeuws. Je kunt het namelijk ook vertalen met, en dan stellen zij het tot een fontein. Onze Statenvertalers hebben gekozen voor hem. Maar het kan ook het zijn. Dus dan gaan ze dat moeilijkheidsdal, dat Baca-dal, tot een fontein stellen. Of ze stellen hem tot een fontein. Ja, wat is het nou? Nou, het een hoeft het andere niet uit te sluiten, geliefde. Ik vond in een preek van Philpott een prachtige verklaring, de Engelse verklaring, die maken namelijk van deze tekst dat de pelgrim daar putten graaft. Ze stellen het tot een fontein. Dat dal dat zo droog is, daar gaan ze dan putten graven. Dat is toch een dwaasheid. Waar geen druppel water valt. Willen ze dan nog wat grondwater vinden in dat droge dal? Dat is ook zinloos, want dat zullen ze ook niet vinden. Maar dat ze lege putten graven. En dat zij hopen op regen. Toch nog regen. Omdat er in de tekst ook staat, en ook zal de regen en gaan ze rijkelijk overdekken. Nou, dat is een prachtig beeld, geliefde. Om zowel te kiezen voor de vertaling, en ze stellen het dal tot een fontein, En ze stellen hem tot een fontein. Want daarin lees ik, geliefden, de geestelijke oefeningen van het ware geloof. Wat doet het ware geloof namelijk? Het ware geloof, als dat in de beoefening wordt gebracht, gemeente, werkt met datgene wat ze ontberen moeten. Werkt met datgene wat zij missen. En wat ze absoluut niet kunnen missen. En dat drijft hen aan tot gebed. Dan gaan ze smeken in dat dal. En dat smeken, geliefden, dat is niet zomaar een smeken. Dat is een geschonken gebed. Dat is een pleit. Want voor het woordje regen, er staat een woord in het Hebreeuws. Dat is de vroege regen. Je hebt in het oosten de vroege regen en de spaderegen. De spaderegen, woordje spade, betekent de late regen, de najaarsregen. Maar hier staat de vroege regen. En de vroege regen was ontzettend belangrijk voor de oosterling. Waarom? Nu, nadat de oosterling zijn akker had omgeploegd en het zaad had gezaaid, wachtte de oosterling op de vroege regen. Want anders dan zal dat zaad niet tot ontkieming komen. En wie brengt de regen, jongens en meisjes? Dan alleen de schepper. En wat was dan zo'n boer afhankelijk van die geschonken regen? Terwijl dat zaad in de akker daarop zat te wachten. En dan kun je wel nagaan, als die regen dan uitbreef, dan maakte hij zich zorgen. Want dan zou dat zaad niet tot ontkieming komen. Kijk, en nu geestelijk. Wanneer de Heere immers in het leven komt, dan komt hij als een sprekend God in het leven. En dan zaait hij dat woord van God in de akker der harten van die ware pelgrims. Dat zijn beloften. Maar de belofte, dat is de zaak nog niet. Woorden moeten werkelijkheden worden, geliefden. En daarin zijn ze afhankelijk van de Heilige Geest. En daarom is de regen in onze tekst een beeld van de Heilige Geest. Kijk, en dan gaan we naar dat beeld terug. Van die put. Van die man. Die vrouw in ons midden, in wier hart de liefde Gods is uitgestort, en die zo'n trekking voelt naar de gemeenschap met de Heere, maar die nu in hem weggebracht wordt van moerbeziënbomen, een bakavallei, een tranendal, en die op dit moment zo in het donker leeft en Satan zoveel grip op hem of haar heeft. En ik weet wat ze moet doen. Hoe ze werkzaam moet zijn. Maar zie daar de werking van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest juist in dat dal der moerbeziënbomen aanspoort om het of hem. Ja, het en hem samen tot een fontein te stellen. Om omhoog te mogen zien. En dan een put te graven om met de nood van je ziel en met het gemis, met je strijd, met je kruis, met je aanvechtingen, als een lege put voor het aangezicht van God te komen en te roepen, te pleiten, te smeken op dat ingezaaide woord in het hart, waardoor de Heer die gebaande wegen in het hart heeft geschonken. Die trekking naar de gemeenschap met God. En dat de Heere dat nu zo zwaar komt te beproeven. En zie daar, wat gebeurt er? Jazeker. En ook de regen zal een gans rijkelijk overdekken. Dat is een verrassing Gods. Dat, ja, dat de regen, de vroege regen, toch komt. De noodzakelijke werkingen van de Heilige Geest toch komt. Kijk, en daarom zie je dat Gods geest die pelgrim ook inschakelt. Niet dat de grond ligt in zijn werkzaamheden, maar het gaat niet buiten die werkzaamheden om. Dat hij aangedreven wordt tot gebed, tot smeken, tot roep, tot pleiten. En te zeggen, Heer, maar u hebt toch gesproken in mijn leven. Wilt u dat woord dan waar gaan maken? Toepas, zodat ik de kracht er mag van ondervinden. Dat ik het gevoel ervan mag krijgen. Ontbreekt het je aan licht? Smeek dan om licht. Ontbreekt het je aan steun, aan sterkte? Smeek dan om kracht en sterkte. Ontbreekt het je aan de liefelijke werking ter vergeving van zonden? Smeek er dan om. Word je overstroomd door ongerechtigheden, gelijk de dichter van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij van binnen. O, open die put. Laat hem dan bij wijze van spreken maar stinken voor het aangezicht van de Heere. En zeg, ach Heere, wilt gij toch naar uw belofte mij vergeven, Heere? Wilt gij naar uw belofte mij sterken in deze strijd om te komen tot een gemeenschap met God? Want denk erom dat de duivel als een wild dier probeert je te herinneren aan je eertijds. En alles in te schakelen om je daarbij vandaan te houden. Dat je daar niet komt. Maar als de Heere met zijn lieve geest dan overkomt in dat dal van moerbezienbomen, dan stellen ze hem tot een fontein. Ja, hoe hard die takken ook zijn en hoe hard die bladeren ook zijn, hoe moeilijk het is om door dat dal heen te komen, maar dan stellen ze hem tot een fontein. En dan zullen ze ook ervaren wat in onze derde gedachte naar voren komt. Het doel van de pelgrim. En dan komen we bij vers 8. En zij gaan van kracht tot kracht. En een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Onze derde gedachte. Het doel van de pelgrim. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort, geliefd. Juist in dat dal van moerbezienbomen. Wat betekenen die woorden? Ook die woorden kunnen anders vertaald worden. Want onze statenvertalers kiezen terecht voor van kracht tot kracht. Er zijn uitleggers die zeggen, er wordt mee bedoeld de pleisterplaatsen van Gods kind. Juist omdat het door het dal van moerbezienbomen gaat, kunnen we ook denken aan de woestijnreis van het volk Israël. En dat de Heere ervoor zorgde dat er ook verschillende pleisterplaatsen waren tijdens die woestijnreis, waar het volk onthaald werd en waar het volk zich kon verkwikken. Denk aan Elim. Denk aan de verschillende momenten dat de fontein ontsloot en dat er water kwam uit de fontein. En de fontein is Christus, staat er dan in 1 Korinthe 10. Pleisterplaats. Dat zijn er niet zo erg veel. De grootste stukken van de pelgrimsreis zijn de stukken door de woestijn. De stukken van moeite, van strijd, van aanvechting, van zonde ontdekkingen. Maar er zijn ook kostelijke momenten dat de Heere zegt en rust een weinig. Pleisterplaatsen van kracht tot kracht. Onze kanttekeningen geven ook nog een andere uitleg. Onze kanttekeningen zeggen van bende naar bende. Dat klinkt een beetje negatief, want als wij het woord bende horen, dan denken we altijd aan een soort roversbende. Maar onze kanttekeningen bedoelen hier van het ene gezelschap naar het andere gezelschap. Of eigenlijk beter gezegd, een aangroeiend gezelschap. En dan moet je je ook weer eventjes je de pelgrims voorstellen die van alle kanten naar Jeruzalem toe gaan. En dat kun je je natuurlijk wel voorstellen, dat wanneer die pelgrims van noord, van zuid, van oost komen en hoe dichter ze bij Jeruzalem komen, hoe meer mensen zich bij die scharen aansluiten. En dat ze elkaar ontmoeten en dat ze elkaar zien. O, u ook hier, jij hier ook, hoe gaat het? En ook natuurlijk naar Jeruzalem, ook naar Sion, ook naar de tempel. En hoe is gegaan de reis om dan dat met elkaar te delen? Om iets te beleven van de gemeenschap der heiligen. En wat kan dat goed doen wanneer je ook iemand ontmoet in het dal van de Moerbezieboom? Want je kunt je soms zo alleen voelen. Maar dat je net als christen het mag ervaren toen hij door het dal van de schaduw des doods heen ging. En dat hij zo alleen zich voelde, dat hij opeens iemand hoorde zingen. Dat hij iemand Psalm 23 hoorde zingen. Terwijl hij die persoon niet zag, terwijl het zo donker was. En dat hij dacht, er is er nog één die dit meemaakt. Want je kunt soms het gevoel hebben dat je dat alleen meemaakt. Dat je je onbegrepen voelt. Dat je misschien het wel aan je dominee verteld hebt, maar dat hij je niet begreep. Of aan je ouderling, maar dat je onbegrepen voelde. Kan soms zo persoonlijk zijn, niet waar, die strijd, die moeite. En dat je uiteindelijk bij de Heere terechtkomt, maar dat je dan toch iemand op je weg geplaatst krijgt die je echt begrijpt. Want Gods kinderen ondervinden de dingen niet alleen, o gemeente. Echt. De Heer houdt er een volk op na. Die in de gemeenschap der heiligen ook gemeenschap met elkaar oefenen. Dat soms een ander je op je hart krijgt. Of dat jij iemand op je hart krijgt. En dat je ervoor gaat bidden. En dat je probeert ermee in contact te komen. Of dat je een briefje schrijft. Van kracht tot kracht. Van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats. Van bende tot bende. In de gemeenschap der heiligen. Maar ook figuurlijk bedoeld. Zoals onze kanttekeningen dat ook zeggen. Van kracht tot kracht. Wat is dat, gemeente? Dat is het welwezen van het geloof. Het wezen van het geloof kennen al Gods kind. Zondag 7. De waarachtigheid in de belofte. De vastheid in de belofte. Maar het welwezen, dat is het gevoel ervan. De beleving ervan. En daar staan ze naar. Om dat ook te mogen beleven. Want anders krijg je een redeneergodsdienst. Maar wanneer je echt de Heere mag vrezen, dan zeg je: Heer, wilt u het nog eens een keertje laten voelen? Dat u van me af weet. Heer, ik ga naar uw huis. En dan heeft de Heer toch soms zo weinig nodig, gemeente. Om duidelijk te maken dat hij van je af weet. Dan kan de Heer eenvoudig al met een voorspel van een organist. Weet je dat? Daarom zijn die voorspelen van onze organisten zo belangrijk. Dat je daarmee het hart al raakt. En dat je zegt: ach Heere, dat is het. Die psalm die in mijn hart wordt toegepast. Oftewel de dominee een kort zinnetje uitspreekt. Zit hem niet in een lange preek, o gemeente. Of alleen al de tekst die aangekondigd wordt. Of dat een kind van God de hand op je schouder legt. En zegt: ik weet waar je mee topt. Weet het hoor. Echt waar. Zo werkt de Heer dikwijls. Van kracht tot kracht. Dat je de gevoelige genade. Kijk, in de gevoelige genade ligt de grond der zaligheid niet. Die ligt alleen in Christus. In zijn werk. Wat God voor de zondaar heeft gedaan. Maar het gaat er niet buitenom. Buiten de gevoelige genade van God. Dat is de vrucht van het ware geloof. Dat is de verborgen werking van de Heilige Geest. En dan gaan ze van kracht tot kracht steeds voort, omdat ze zelf in hun waarneming van de ene zwakte in de andere vallen. Van de ene strijd in de andere vallen. Daar kan een mens soms jaren over doen, om daadwerkelijk te gaan verstaan, wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. Naarmate de jaren verstrijken in het leven van de kerkgemeente, naar die mate verzwakken zij in zichzelf, hoor. Echt waar. En zeggen ze, hoe zal het ooit nog goed komen? Ziende op mezelf. En daarom hebben zij elke keer versterking nodig, met kracht in hun ziel. En dat doet de Heer door de genademiddelen. Want je kunt gerust zeggen, die putten die gemaakt worden, dat kunnen ook de genademiddelen zijn. En de genademiddelen blijven lege putten wanneer de regen van de Heilige Geest er niet bij komt. Dan zal je gebed leeg blijven. Dan zal je kerkgang leeg blijven. Dan zal een preek leeg blijven, gemeente. Hoeveel woorden er ook gesproken zijn. Maar ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Dat heeft de Heere beloofd. Dat hij zijn geest zal schenken. Van kracht tot kracht steeds voort. Je ziet het soms in extreme situaties. Ik moest zo denken aan de dood van Johannes Hus. Hoe Johannes Hus daar op een gemene wijze in een valstrik werd geleid. Dat hij mee zou mogen doen met een dispuut, maar dat hij tijdens dat dispuut gearresteerd werd. En dat ze hem toen aangekleed hebben met een spotkleed, met kranten hebben ze hem toen gekleed, met papier, met een papieren muts op. Helemaal bespot werd hij aan alle kanten. En zo werd hij verbrand. En dat hij echt getuige mocht daar op de brandstraat. Dat hij de gevoelige gemeenschap van de Heere mocht ervaren. Ik moest denken aan de vrouw van Richard Wurmbrand, die in een werkkamp terecht kwam. In de tijd van het communisme. En als je dan leest wat een bizarre omstandigheden die vrouw heeft meegemaakt. Het is gewoon verschrikkelijk om haar zo ver te krijgen dat zij God ging vloeken. En dat ze God ging afzweren. Maar dat ze echt met kracht versterkt werd om dat lijden te ondergaan, gemeente. Ik weet wel, dat zijn extreme voorbeelden. Maar Gods kinderen ervaren dat. Daadwerkelijk. Zo alleronverwacht en ongedacht. En dan is het echt zo dat ze zeggen, en het iegelijk van hen zal voor God verschijnen in Sion. Hoe moeilijk die weg ook is. Hoe onbegaanbaar hij ook lijkt. Maar een iegelijk van hen zal daar verschijnen voor God in Sion. Zullen God daar ontmoeten. En zullen het daar mogen zien. Is dat afhankelijk van de kerk? Kerkgebouw uiteraard niet. God die verschijnt ook in de binnenkamergemeente. God verschijnt ook bij een riviertje, de Jabok. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. Wat is dat dan, dominee? Dat is dat je zijn gunst ervaart. Dat God in Christus zich over je heen buigt. En dat God je omhelst. En dat God je kust. En dat God je tegen zijn hart aandrukt. En dat God zegt, ik weet van je af, mijn kind. En ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Ik zal je ondersteunen. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Amen. eerbiedig, dienenswaardig God in de hemel, dat zijt ge. En zou u dat in ons hart willen werken, zou u ons uw liefde willen schenken, verbreek ons harde hart. Geef ons een verslagen geest vanwege onze zonde, dat we bij u vandaan zijn gelopen. Maar doe ons toch de trekkende liefde des Vaders ervaren, die trekt naar de Zoon. Door de Heilige Geest, om hersteld te mogen worden in de gemeenschap met u. Amen. Zingen we Psalm 48, het eerste vers: De Heere is groot. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.